Goedemiddag, gemeenteleden en gasten, hier in de kerk aanwezig of afstand met ons verbonden via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, meneer Mulder. De schriftlezing is deze middag uit Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Ook lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36. En het thema van de verkondiging is de overheid als godsdienares. De collecte in deze dienst is voor pastorale activiteiten, zending en evangelisatie, waaronder de poster. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We zingen nu de psalm die een deel van de kinderen afgelopen week geleerd hebben op school, psalm 139, vers 14. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag zoomen we in op de regering door aardse machten. Maar we mogen ook de lof bezingen op God als de allerhoogste macht. En we zingen uit Psalm 99 het eerste en het achtste vers. God de Heer regeert.
Thank you.
Beleiden we vanmiddag ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 72, vers 1 en 6. Beleid u het, beleid jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Machtige Heere, wij komen tot de troon van uw genade. En Heere, regelmatig gaat het toch wat gedachteloos en zonder het echte besef. Maar Heere, we mogen komen bij uw troon. Wij bidden niet zomaar, wij gooien niet zomaar wat woorden eruit. Maar we mogen tot uw genadetroon komen. Van de Heere der Heren, van de Koning der Koningen. En dank u wel, Heere, dat u ons dan wilt ontvangen. Nu in uw huis, maar ook als we zo tot u komen. Want Heere, wij hebben helemaal geen rechten. We hebben ons hoofd te buigen voor u. Wij zouden weggestuurd moeten worden. Maar we danken u dat we onze vrijmoedigheid niet zelf hoeven te verdienen. Maar dat we met vrijmoedigheid mogen naderen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon. En dan komen wij u vragen om uw genade. Om uw regering in onze levens. We vragen u, Heere, laat uw koninkrijk komen. In onze persoonlijke levens. Regeer ons door uw woord en door uw geest. Regeer in uw kerk. In al die verschillende gemeentes. Regeer in deze wereld. Heere, de schepping, de wereld, het ziet er niet meer uit zoals het in het paradijs was. En toch, Heere, het is en blijft van u. En wij danken u, Heere, dat u onderhoudt, dat u regeert. Wij beseffen dat u dat op uw eigen manier doet, waarvan wij het soms niet begrijpen. Maar bidden u, Heere, wilt u ons in dat alles laten vertrouwen op u. En we vragen u, Heere, of u de gezagsdragers in deze wereld, of u die wilt leiden. Of ze hun macht op een goede manier gebruiken en niet misbruiken. Dat die macht ten dienste is van het heil van mensen en niet tot afbreuk. En tot racisme leidt, tot discriminatie, tot genocide soms. Heren, de geschiedenis leert en ook nu kunnen we kijken in de wereld dat dat soms compleet misgaat. En we bidden u, Heren, om verbreking van het werk van de boze. We bidden u, Heren, wilt u zorgen voor een ieder die een leidinggevende taak heeft. Als het gaat over de politiek. Dan denken we natuurlijk, Heren, aan hier de omgeving van Veenendaal. Zegt onze burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. Zegent u provinciale bestuur, landelijk, maar ook op wereldniveau, Heren. Wat speelt er veel? Wat zijn er oorlogen? Wat zijn er dictators? Wij bidden u, ontferm u, Heren. U weet beter dan wij wat nodig is. En wil het u niet voorschrijven, maar willen wel vragen, Heren, geef vrede. Heren, het kan soms zo anders gaan dan gedacht. Zoals dat waarschijnlijk ook toen Trump zijn toespraak hield. Toen ineens knallen klonken. En die aanslag gepleegd werd. Heren, in deze wereld leven wij. En we kijken op naar u. U bent het die mensen aanstelt om over anderen te regeren. Wilt u dan wijsheid geven? En uw zegen verbinden aan hun werk? Zegent u ons als we daar op dit moment misschien ook wel een taak in hebben? Als we ons daarin verdiepen? Geef ons wijsheid, Heren. Als we daarin een weg mogen vinden om tot zegen te zijn. En vragen u, Heren, geef dat het zo mag zijn. Dat de overheid zo regeert dat wij een rustig en stil leven mogen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is toch wel gevallig voor u, voor uw ogen. Grote God, wij vragen u ook om vergeving. Omdat we merken dat ons land, ons volk steeds meer u verlaat. We bidden u om vergeving, omdat uw geboden zo vaak niet meer als leidraad gelden. Ook niet in de wetten die uitgevaardigd worden. We bidden u, Heer, om vergeving. Want wij als christenen vaak tekort schieten in het geven van het goede voorbeeld. We vragen u, Heer, neemt u de kandelaar niet weg uit Nederland en ook niet uit Veenendaal en ook niet uit onze gemeente. Heren, we kijken op naar u. We vragen u om uw zegen over de overheid. Zegt u christenen in de politiek, geef ze wijsheid om uw woord te lezen, om daaruit te leven en vervolgens ook beleid te maken. Om tot zegen te zijn voor vele anderen. Heren, wij bidden u voor mensen die moeite ervaren. Die misschien wel in de problemen zijn gekomen door bepaalde regels. Heren, boeren, als het gaat over klimaat, stikstof. Heren, wij leggen het vanmiddag bij u neer. Want u bent de God die ook voor ons wil zorgen, toch? Wilt u ons zegenen? Wilt u ons nabij zijn? Zegent u ons in de verkondiging van het woord, het bespelen van het orgel, in het luisteren? Geef wat nodig is, als de kinderen in de kerk zullen zijn of bij de oppas, bij de parel. Heren, geef ook daar wat nodig is. Wees ook bij degenen die hier niet kunnen zijn, maar die op afstand verbonden zijn. Geef zo ons uw zegen tijdens deze dienst. Laat een dienst mogen zijn waarin we gebouwd mogen worden in het geloof. En geef ons door deze dienst ook wijsheid. Hoe om te gaan met gezagsdragers. Ook als dat misschien niet zo politiek is. Maar misschien wel op ons werk. Of op een andere manier. Heer, we bidden u voor een ieder die werkt voor overheidsinstanties. Voor semi-overheidsinstanties. Zegent u mensen die zich inzetten voor het welbevinden van anderen. Help bij het uitvaardigen van wetten. Zegent u, heren, als hulp geboden moet worden door de brandweer, politie, ziekenhuis. Zegent u de medische zorg, heren. U weet hoe we de dingen in Nederland geregeerd hebben. En heren, bewaar ons ervoor dat we meer vertrouwen op de menselijke krachten dan op u. Want u bent de Allerhoogste. En uiteindelijk zult u regeren over deze hele aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal werkelijkheid worden, heren. Wilt u geven dat niemand van ons hoeft te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. En zegen daartoe deze dienst, opdat wij uw gezag in alles erkennen. En zo als uw onderdanen ook goede burgers van het Koninkrijk der Nederlanden zullen zijn. Wij vragen u dat, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Vanmiddag gaat het dus over de overheid. En jongens en meisjes, ik heb allereerst een heel oud plaatje voor jullie. Jullie zijn nu in de Pnio-kerk, hè, vanmiddag. Maar dit is een plaatje, een foto van de oude Pnio-kerk. En voor de kenners onder ons, dominee Kok staat op de preekstoel. Als je in het boekje opzoekt, kun je het helemaal zien. En het gaat mij vanmiddag vooral om die preekstoel. Want in de oude Pnio-kerk stond die preekstoel. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En weet je wat de overheid toen zei, de regering, de Duitse overheid? Die zei, alle Joden die moeten worden weggevoerd. Geef ze daarom aan. Maar dominee Kok, die vond dat niks. Als de overheid dat gebied, dan gaan we geen gehoor geven. En toen is er tijdens de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment ook een Joods jongetje geweest, wat onder die preekstoel, had zijn luik gemaakt, onder die preekstoel verborgen is gezeten. Zodat de Duitse overheid er niet bij kon. Dus de overheid zei, je moet dat doen. Maar dominee Kok zei, wij moeten het leven van dat jongetje beschermen. En dus even onder die preekstoel is dat geweest. Misschien staat het tot ver bij jullie vandaan. Maar dan deze. De Brouwersgracht. Misschien ook wel eens gefietst. En dat bord heb je misschien ook wel gezien. Vlak bij de Hoogvliet. En afgelopen woensdagmiddag fietste ik naar de Hoogvliet toe. Fietste ik langs het bord. Geen fietsen plaatsen op de Brouwersgracht in verband met doorgang hulpdiensten. En er stonden 13 fietsen. Zou er ook een van u of jou gestaan kunnen hebben? De overheid die vaardigt uit. Daar mag je geen fietsen plaatsen. Maar er waren in ieder geval 13 mensen die hun fietsen toch geplaatst hebben. Mogen ze dat gewoon doen? Of moeten we eigenlijk luisteren naar de overheid? Nou, zo zijn er misschien nog wel heel veel meer dingen die je kunt bedenken, die iets van het spanningsveld aangeven tussen wat de overheid opdraagt en hoe wij daarmee om mogen gaan. Nou, daar gaan we vanmiddag van lezen. We lezen eerst uit Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. En daarna uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36. En daarna zingen we uit de morgenzang, vers 6 en 7, waar we in vers 6 ook voor de overheid bidden. Daarboven staat in Romeinen 13 de overheid als dienares van God. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben? Doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. Tot zover Romeinen 13. Artikel 36 over de overheid. Wij geloven dat onze goede tieren God, wegens de verdorvenheid van het menselijk geslacht, koningen, vorsten en overheden ingesteld heeft, omdat hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, omdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot bestraffing van de boze en bescherming van de goede mensen. En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, alle afgoderij en valse godsdienst te weren en uit te roeien, het rijk van de antichrist te vernietigen, de voortgang van het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen en het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door ieder geëerd en gediend wordt, zoals hij in zijn woord gebiedt. Voorts is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand hij mogen zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen, belasting te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet in strijd zijn met Gods woord. En voor hen te bidden, omdat de Heere hen wil besturen in al hun wegen, en omdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Hierom wijzen wij de wederdopers en andere oproerige mensen af, en in het algemeen allen die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen werpen door het invoeren van gemeenschap van goederen en die de goede zeden die God onder de mensen ingesteld heeft verstoren. Tot zover.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we Aardse machten, loof de Heer. Dat is wat uiteindelijk iedereen, of je hoort bij de overheid, of je bent eronder gesteld, mag doen. Psalm 29, vers 1 en 6 zingen we na de verkondiging. Het thema voor de preek is de overheid als dienares, als Gods dienares. De overheid als Gods dienares. Drie punten. We kijken allereerst naar gezag, vervolgens naar gehoorzaamheid en in de derde plaats naar gebed. Het gezag van de overheid. We lezen in artikel 36 onder andere dit. Hiertoe heeft Hij, de Heere God, de overheid het zwaard in handen gegeven tot bestraffing van de boze en bescherming van de goede mensen. Gehoorzaamheid aan de overheid. We lezen iets verderop in artikel 36. Voorts is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand hij mogen zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen. Gehoorzaamheid dus. En gebed voor de overheid staat nog wat verderop in artikel 36. En voor hen te bidden, omdat de Heer hen wil besturen in al hun wegen, en dat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, die vanmiddag hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. Het is maandagmiddag. Je springt even op de fiets voor een boodschap in het centrum. Je fietst de Brouwersgracht op. Je ziet dat de bouw van de appartementen echt al vordert. Maar ja, veel tijd om ernaar te kijken heb je niet. Want je moet door. Even snel dat boodschapje halen bij de Hoogvliet en verder. En je komt daar bij de Hoogvliet aan. En je ziet dat gele bord. En je leest geen fietsenplaats op de Brouwersgracht. In verband met doorgang hulpdiensten. Ja, wat doe je? Je hebt haast. Je wil door. En je hoeft maar heel even. En er staan er toch al 13 anderen. Dan kan die voor jou er toch ook nog wel bij. Jij zet hem iets strakker langs de kant dan die anderen dus. Ja, wat doe je? Gehoorzamen? Of je eigen plan trekken? Het is dinsdagochtend. Markt. Ja, ik ga even naar het dorp. Daar fiets je. Vanaf de Scheepjeshof ga je de hoofdstraat in. En dan zie je dat bord wel staan. Op marktdagen mag je van 's ochtends tot 's middags 2 uur... mag je hier niet fietsen. Maar ja, die kramen zijn zo ver weg. En je hebt ook geen zin om te lopen, toch? Er loopt bijna niemand. En je fietst toch door. En dan staat daar iemand van de handhaving. En die houdt je tegen. Mag niet. Tja, de overheid heeft van die regels, hè? Dit mag wel, dat niet. En moet je daar altijd aan houden? Of soms ook gewoon niet? Je kunt ontzettend blij zijn met bepaalde regels. Maar je kunt soms ook je tenen krommen. Waarom moet het nou? En wat kunnen we er eigenlijk van zeggen vanuit de Bijbel? En vanuit de belijdenis? Welk gezag heeft de overheid? Daar gaat het dus vanmiddag over. Maar voor ik daarop inga, wil ik wel even de vinger leggen bij het aparte van dit artikel. Want waarom moet het nou in een kerk, in de geloofsbelijdenis, hierover gaan? Het is een geloofsbelijdenis. En in een geloofsbelijdenis, dan belijd je wat je gelooft. En dan moet het toch vooral gaan over hoe ik tot geloof kom, hoe God zijn liefde geeft, hoe de Heer Jezus mijn verlosser wordt, hoe de Heilige Geest mij vernieuwt, nieuw leven geeft en ook leidt. Moet het dan gaan over de overheid? Dat heeft dus alles te maken met de periode waarin dit geschreven werd. De schrijver Guido de Bray leefde in de 16e eeuw. Dat is een heel poosje geleden dus. En je had in die tijd vooral de kerk van Rome en de wederdopers. En vooral die laatste, de wederdopers, die hadden een overtuiging. Wij zijn nu gelovig. Wij geloven nu in God. Wij horen dus bij het koninkrijk der hemelen. Dus dat koninkrijk hier op aarde, daar hebben we niks mee te maken. Wat de overheid ons oplegt, Daar hebben we niks mee te maken, want wij horen nu bij dat koninkrijk. Dat gezag van de overheid, doen we niks mee. En in 1534 gebeurde het zelfs dat onder leiding van Jan van Leiden er een stad in Duitsland werd ingenomen. Münster, misschien wel eens van gehoord. En die stad die kreeg de naam het Nieuwe Jeruzalem. En daar, dat zou de plek zijn op aarde waar alleen maar gelovigen zouden wonen. Daar woont alleen maar degene die gedoopt zijn, die het geloof belijden. En doe je dat niet, word je de stad uitgezet. Want dit is het nieuwe Jeruzalem. En hier gelden de regels van de overheid niet, hier gelden de regels van God. Maar of het nou beter werd, is de vraag. Want Jan, die riep zichzelf uiteindelijk uit tot koning van het koninkrijk Sion, zo werd het genoemd. En hij had toch een aantal aparte regels. Geld werd afgeschaft, bezit werd afgeschaft. Maar ja, polygamie, met meerdere mensen getrouwd zijn, dat kon in één keer prima. En naar verluidt had hij zelf 17 vrouwen, waarvan hij er één zou hebben onthoofd volgens de overleveringen, want die hem wilde verlaten. Naaktloperij werd ingevoerd. En hij proclameerde dat vanuit Münster de hele wereld zou worden gekerstend. Nou, uiteindelijk is de overheid, de burgerlijke overheid, daartegen in opstand gekomen, heeft dat bloedig neergeslagen. Maar het gevolg was, mensen wisten dit, en de overheid ook, dat ze argwanend keken naar die reformatoren. Reformatie. Want ja, die kerk van Rome, die kenden ze al wel. Maar die wederdopers en die reformatie, dat is allemaal zo nieuw, die moeten we streng in de gaten houden. Want als die wederdopers dat doen, doen die reformatorici, die protestantse mensen dat vast ook. Guido de Bredy maakte dat dus mee. Dat de overheid heel streng was. En het gevolg was dat hij dit dus een plek gaf. En daarmee gaf hij dus aan, ook richting de Spaanse overheid, richting de overheid van dat moment. Wij ondermijnen de gezag van de overheid niet, maar wij beleiden dat het zelfs een instelling van God is. Ja, het gaat over het gezag. Daarom heeft de overheid gezag. En dan beleiden we dus, wij geloven dat onze goede tieren God, wegens de verdorvenheid van het menselijk geslacht, koningen, vorsten en overheden ingesteld heeft. Omdat hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen. Tja, dat maakt hij dus duidelijk. En dat komt natuurlijk heel sterk uit Romeinen 13, wat we net gelezen hebben. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Dus zegt Guido de Bret, dus zegt Paulus, gezagsdragers, dat is wat God wil. God heeft ze ingesteld. God heeft hiervoor gekozen. God is geen God van wanorde, maar van vrede. En daarom moet er orde zijn. Want ja, stel je eens even voor. Er is geen overheid. Nou, als er geen overheid is, wie pakt dan criminaliteit aan? Als er bij u ingebroken wordt, wie bel je dan? En wie bepaalt dan wanneer iemand strafbaar is? Wie regelt dat de handel eerlijk verloopt en wie ziet daarop toe als de overheid het niet doet? En wat te denken hiervan? Als de overheid niet de wegen regelt, wie zorgt er dan voor dat er wegen zijn in Nederland? Als de overheid niet voor de ziekenzorg instaat, voor welke zieken wordt er dan gezorgd? Als de overheid niet garant staat voor het blussen van een brand en zorgt dat er brandweer is, wie doet het dan? Nee, de overheid, dat gezag, dat is er met het oog op veiligheid, met het oog op leefbaarheid. En moet een situatie creëren die prettig is, veilig is, om in te leven. Ja, maar het zijn toch ook gewoon maar mensen? Jazeker, kijk maar naar Biden. Die Zelensky aankondigde als Poetin. Aardige misser. Denk ook aan hoe het was in Romeinen. Want als Paulus dat schrijft in Romeinen 13, dan is dat niet over een geweldig christelijke overheid. Dat is de Romeinse overheid. Die overheid die ook christenen de arena's in heeft gejaagd, voor de dieren heeft geworpen, verbrand op houtstapels. Die overheid, Paulus, is dat nou Gods dienares? Tja, blijkbaar is dat zo. Blijkbaar is het zo dat God, de schepper van hemel en aarde, de gezaghebber boven alles, dat hij met de schepping iets van zijn gezag heeft gedelegeerd. Aan ons als mensen. Dat wij rentmeesters mogen zijn. Die gebruik maken van de wereld. Die daar een verantwoordelijkheid in hebben. Die daarvan mogen genieten. Maar die ook verantwoordelijkheid dragen. En rekenschap moeten afleggen. Aan de Heere. God geeft gezag aan ouders. Je leest in de Bijbel ook over gezag van werkgevers. Ten opzichte van werknemers. Of heren en slaven. Toen ik er naar zocht, kwam ik opvallend veel teksten tegen, vond ik, die positief spreken over de overheid. Romeinen 13. Maar ook in Titus 3, vers 1. Daar schrijft Paulus aan Titus: herinner hen, de gelovigen die bij u zijn, dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Onderdanig zijn dus. Petrus, die schrijft in 1 Petrus 2... onderwerp u omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning, het zij aan de stadhouders. En ga ze maar verder. De Heer Jezus die zegt: geef aan de keizer wat van de keizer is. En als de Heer Jezus staat voor Pilatus, die hem wil veroordelen, dan zegt hij tegen Pilatus: u zou deze macht niet gehad hebben als u hem niet gekregen had van God. Van mijn vader. God geeft u deze macht, Pilatus. Die heb je van hem gekregen. Nou, misschien zit u hier en werk je bij een overheidsinstelling. Of bij een semi-overheidsinstelling. Tja, God heeft u die plek gegeven. En dan maakt het dus uit, als God u dat gezag geeft, hoe u een situatie beoordeelt. Hoe u dat gezag gebruikt. Welke regels u instelt. Want ten diepste krijgt u dat gezag dus van hem. En de Heer die roept u, die roept ons op, om het op een gepaste wijze te doen. En ik hoop en bid dat u als een Jozef mag zijn. Trouw aan de Heer, die met wijsheid en inzicht toch een ontzettend belangrijke taak kreeg in het koninkrijk van Egypte. En ik bid u toe dat u als een Daniël bent. Dat u, net als hem in het koninkrijk Babel, waarin weinig christelijks, weinig gelovigs er is, dat je standvastig bent, biddend, vertrouwend op de Heere, en vervolgens met wijsheid je taak op je nemen. Dat gezag echt tot zegen is voor het volk. Kijk, je kunt je ook afvragen: waarom is die politie er nou? Waarom moet dat er nou allemaal zijn, die regels? Weet je wat artikel 36 dan zegt? Die zegt dat is wegens de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Dat is dus vanwege onze zondigheid. Dat is vanwege onze neiging om anderen minder te gunnen dan onszelf. Dat is vanwege situaties die je ziet bij de Rijn, de rechter. Dat gaat dus over ons. Onze buren, mensen die in de gevangenis zitten, mensen die mishandeld zijn. De overheid heeft dus rechten en plichten en verantwoordelijkheden. Het is wel zo dat artikel 36 bekritiseerd is. En meer dan 100 jaar geleden was er een synode die zei: er staat een stukje in dit artikel, dat moet eruit. Dat is het stukje dat gaat over de taak van de overheid in de kerk. Dat de overheid in de kerk verantwoordelijkheid zou hebben. Nou, dat is iets waar discussie over geweest is. Waar tijdens die synode gezegd is: dat moet eruit. Want ja, dat kun je toch tegenwoordig niet meer zeggen. Er zit wat in. En inderdaad is het goed om te kijken naar wie heeft welke taak. Kijk, de overheid heeft de roeping, de taak van God om zo te regeren dat er een leefbare situatie is. En de 10 geboden zijn, ook volgens heel wat politici, eigenlijk prachtige richtlijnen. Gods geboden zijn daarin heilzaam. Maar de roeping van ons als kerk is dat we het vol mogen doen. Dat we in onze handel en wandel laten zien, wij onderwerpen ons aan dat gezag. En dat we daarmee ook appelleren aan het geweten van mensen. Dat we mogen verkondigen dat wij God dienen en daarom dat gezag erkennen. En we mogen ook niet verzwijgen naar de politiek. Dat de God van de Bijbel niet hetzelfde is als Allah uit de Koran. Dus we mogen ook appelleren. We mogen ook een tegengeluid laten horen. En vooral wijzen op de Heer Jezus. Op die Jezus waarvan je kan zeggen dat zijn dood, dat dat een politieke moord was en een bestuurlijke misser. En toch, dwars door dat kromme heen, heeft Christus zich onderworpen aan dat gezag. En is Hij zo voor ons zaligmaker geworden. De overheid die heeft dus gezag van God. En ja, moeten wij dat dan gehoorzamen? Ja. Moet je dat altijd gehoorzamen? Nee. Nee, dat niet. Niet altijd. Kijk, het artikel zegt heel nadrukkelijk dat we ons moeten onderwerpen, met meerdere woorden. We moeten ons aan de overheden onderwerpen, belasting betalen, hun eer en eerbied bewijzen, hun gehoorzaam zijn in alle dingen. Ja, gehoorzaamheid is dus de hoofdlijn. Zou je dus kunnen zeggen, als u morgenmiddag naar de Hoogvliet gaat, de Brouwersgracht, en u zet uw fiets toch daar waar de overheid zegt, doe het niet, dat u eigenlijk niet gehoorzaam bent aan God. Zou je kunnen zeggen dat als je het stoplicht ziet en het schiet op rood, maar je schiet nog door, dat je dan eigenlijk God niet gehoorzaamt? Hoe strikt moeten we daarin zijn? Kijk, belasting betalen is ook niet zo'n feest, maar belastingontduiking, daar doet u niet aan, toch? Wij vullen eerlijk onze aangiftes in, toch? Want Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. Natuurlijk begrijp ik dat er dingen kunnen zijn waarvan je zegt, ik irriteer me aan de overheid. Want dan moet ik een vergunning aanvragen en dat duurt zo lang en waarom krijg ik een boete hiervoor? Ga boeven vangen of ja, jongelui, ik weet niet of jullie ook wel zo'n ervaring hebben gehad, maar ik weet nog heel goed, dat was ik een jaar of 17 denk ik, toen ging ik een keer met de trein. En die tijd in Lidam mocht je je fiets gewoon meenemen in de trein en vanuit Lidam ging ik naar Gorkum. Nou ja, het was 's avonds, geen kip op de weg. En ik fiets op mijn gemakje, keurig licht aan, fiets ik naar het station toe. Ik zou mijn fiets meenemen, de trein in, dus ik fiets zo het perron op. Geen mens te zien. En ik sta er op mijn gemakje te wachten op de trein. Komen er in één keer 2 mensen van de handhaving aan. Meneer, u heeft gefietst op het perron. Ik zeg, ja, oh ja, dat klopt. Niet over nagedacht. En ze waren zo streng en zo snel erbij dat ze hun auto hadden geparkeerd op een plek waar je alleen maar stil mag staan. Daar werd ik boos om natuurlijk. Maar ik kreeg een bekeuring. Nou, ik was boos. Feitelijk hadden ze gelijk. Je mag er niet fietsen, dat is niet goed. Maar ergens in mijn hart voelde ik van, het kan me boos maken, misschien heb je dat ook wel eens. Maar pas geleden kon het me ook boos maken. Toen ik een aantal jongeren zag die op zo'n manier naar een agent riepen, dat ik dacht, wat is dit? Ik hoop niet dat er christelijke jongeren tussen zitten. Dat is onbeschoft. En gehoorzaam zijn is niet altijd fijn. Het kan soms irritant zijn. Maar de hoofdlijn vanuit de Bijbel is dus dat je wel gehoorzaamt. Maar er zijn wel uitzonderingen. 2. Als het leven in het geding is en als het evangelie in het geding is. Want denk bijvoorbeeld aan het volk wat in Egypte is. De Egyptische farao, die ziet dat volk wat bij hem woont, ziet hij groter en groter worden. En hij geeft de opdracht aan 2 vroedvrouwen, Sifra en Pua. Jullie moeten ervoor zorgen dat die kinderen, als het jongetjes zijn, dat ze gedood worden. Dat moeten jullie doen. Dat is mijn gebod. Dus de overheid gebiedt dat die 2 vrouwen dat moeten doen. Maar wat doen ze? De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten jongetjes in leven. En dan staat er achteraan: daarom deed God de vroedvrouwen goed. Dus de overheid die zegt, je moet dat doen. Maar deze vrouwen zeggen, dat doen we niet, want hier is het leven in het geding. En daarom houden we ons er niet aan. We gaan niet zomaar mensen doden, dat past niet. Misschien concreet. Misschien sta je volgende week voor het spoor. De spoorbomen gaan net naar beneden. En dan is het gebod, blijf erachter. Maar wat als er een klein kindje onder die spoorbomen doorloopt en jij ziet dat dat mogelijk aangereden gaat worden? Ja, het gebod zegt, je mag niet langs die spoorbomen. Maar om het leven van dat kindje te redden, dan ga je er onderdoor en red je toch. En ga je gauw natuurlijk weer terug. Om het leven te redden is het anders. Stel je voor, je staat bij het rode stoplicht. Achter je komt een ambulance aan met zwaailicht en sirene en die wil door, maar jij staat ervoor. Ja, het is rood. Ja, rood, ja, dan moet ik verwachten, dat is het gebod. Maar doordat je wacht, kan die ambulance niet door. Nou, waarschijnlijk is dat levensreddend. Dan mag je volgens mij door rood rijden. Om daarmee het leven van een ander te dienen. Zoals dominee Kok. Die zei, de overheid, de Duitse overheid kan zeggen dat Joden gedood moeten worden. Maar hier is het leven in het geding. Dan moeten we niet gehoorzaam zijn. Dan moeten we die mensen beschermen. Dus als het leven in het geding is, dan geldt een uitzondering. Ook als het evangelie in het geding is. In Handelingen 5 zijn de apostelen bezig met de verkondiging van het evangelie. Maar het mag niet, dus ze worden in de gevangenis gezet. En ze krijgen te horen, wij hebben jullie nadrukkelijk geboden de naam van Jezus niet meer te verkondigen. Dat mogen jullie niet doen. En dan zegt Petrus, men moet God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En dus doen ze het toch. Dus als de overheid zegt, jullie mogen het evangelie niet meer verkondigen, dan mogen we niet luisteren. Want het evangelie moet doorgaan. En wat is dat ingewikkeld, hè? Ja, niet per se voor ons, maar denken ze in Noord-Korea. De overheid zegt, je mag geen Bijbel hebben. Maar je hebt toch een Bijbel. Dan mag dat dus, want dat is ten leven, geestelijk leven. En zullen we daarom ook bidden voor die broeders en zusters. Die leven onder een regime wat ze zo streng in de klem heeft, waardoor het evangelie niet door kan gaan. Wat hebben zij ons gebed toch nodig? En zullen we God ook danken dat wij die vrijheid wel hebben? Moet je dan de overheid in alle andere gevallen wel gehoorzamen? Ja, dat is wel de hoofdlijn. Ja, zegt iemand, dat vind ik wel lastig. Ik heb daar wel moeite mee. Nou ja, dan is er de mogelijkheid van aangifte doen, van klachten indienen, van een rechtszaak aangaan. Maar stel dat je moeite hebt met de overheid, met het gezag van de overheid. Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben met een dieperliggend probleem? Want erkent u dan wel het gezag van God? Is God dan wel koning in uw leven? Is Christus uw Heer? En is Hij uw Kyrios, uw bevelvoerder? Of is het omwille van Hem dat u zijn gezag niet erkent, dat er ook voor zorgt dat u het gezag van de overheid niet erkent? Als de Heer Jezus gebogen heeft onder het gezag van de Joodse raad en van de Romeinse overheid, zouden wij dan ook niet buigen voor de overheid? Ik snap dat dit wellicht in concrete situaties lastig kan zijn. En misschien is er intussen wel een jongere die denkt, ik ben blij dat ik vakantie heb, want die leraar of die lerares die ik had, die is over mij gesteld, die heeft gezag, maar oh, wat een verschrikkelijk. Nou. Of je ouders. Maar er kan dus ook een geestelijk probleem onder liggen. Misschien wel iets van hoogmoed. Adam en Eva namen in het paradijs van die vrucht. Want op die dag zult u als God zijn. Zul je dus groter worden, dan heb je geen gezag meer boven je. De toren van Babel werd gebouwd. Waarom? Zodat er geen gezag meer boven je is. Maar daar waar wij leren dat God onze koning is en dat hij in zijn genade zegt, hier op aarde wil ik in je regeren. En eenmaal als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, is het volmaakt. Dan mag je bij mij zijn. Zouden wij dan niet voor deze tijd soms kunnen zeggen, ik snap de overheid niet. Ik begrijp eigenlijk niet waarom God dit van me vraagt. Maar als hij het zegt, dan zal ik gehoorzamen. En waarom doe je dat dan? Omdat er één koning is geworden in je leven. Die ook je redder wil zijn. En laten we daarom vooral ook bidden voor de overheid. Dan zijn wij derde. Artikel 36 zegt, en voor hen te bidden. Ja, dat is wat er gevraagd wordt. Opdat de Heere hen wil besturen in al hun wegen. En opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Nou ja, Guido de Bredi heeft geput uit 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 3. Waar Paulus Timotheus oproept om voor alles tot God te bidden. Smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en voor allen die hooggeplaatst zijn. Dus in de Bijbel klinkt die oproep, zodat wij rustig kunnen leven. We mogen dus bidden voor Biden, voor de verkiezingen in Amerika, voor onze Eerste Kamer, Tweede Kamer, voor onze plaatselijke overheid, voor wereldregering. Waarom? De Bijbel laat op meerdere plaatsen zien dat dat voor onszelf ten goede is. Jeremia 29. Bid voor de vrede van de stad. Waarom? Het is Babel, heidens grondgebied. Want in haar vrede zult u vrede hebben. Waarom moeten we bidden? Nou, omdat u een rustig en stil leven heeft in alle godsvrucht. Waarom bidden? Nou, zegt 1 Timotheus 2 vers 4, zodat de voortgang van het evangelie daardoor gediend is. Laten we bidden om wijsheid voor de politici. Om Gods zegen voor christenen die daar een rol hebben. Die zoeken naar wat Gods woord zegt. En hoe dat vertaald moet worden in de concrete situatie van het leven. Broeders en zusters, misschien heeft u ook wel kritiek op bepaalde onderdelen van de overheid. Maar als je alleen maar kritiek hebt en niet voor de overheid bidt, dan gaat er wel iets grondig mis. Dus als u zegt, ik irriteer maar niet, ik heb kritiek op de overheid, dat mag. Maar laat het nooit losstaan van de overheid, van het gebed voor de overheid. En ik kan me voorstellen ook voor boeren dat dat best wel eens ingewikkeld is. Of als je een huis zoekt en het is ingewikkeld vanwege stikstofmaatregelen. Maar zullen we vooral ook bidden? En zoals ik net in het gebed ook deed, zullen we ook vragen om vergeving? Want zien we niet dat ons land God meer en meer verlaat? Zullen we vragen om vergeving? Dat Gods geboden steeds minder een leidraad worden en zijn? Zullen we vragen om vergeving? Want zijn wij nou als christenen van die voorbeeld burgers? Laten wij zien dat de overheid kan zeggen, nou, als iedereen christen zou zijn in Nederland, dan zou het er echt veel beter aan toe gaan. Of moeten we dan ons hoofd buigen en zeggen, oh, zullen we eerbiedig vragen, Heere, geef ons toch die godsdienstvrijheid. En help ons om als een Jozef staande te blijven. Als u hem geholpen heeft, hou ons ook staande. Geef dat we als een Daniel staande mogen blijven, zodat we geleid door Gods geest tot zegen mogen zijn voor de overheid. Tot zegen mogen zijn voor ons volk. En dat we op weg kunnen naar dat moment dat er geen aardse regering meer nodig is. En dat wordt dus het volgende preek, artikel 37. Als Christus komt, in heerlijkheid en majesteit, in glorie, in al zijn heerlijkheid, verschijnt hij dan. En wat een zegen. Als je nu gebeden hebt om de komst van zijn koninkrijk. Als je omwille van hem onderworpen hebt aan de overheid. in de wetenschap. Straks is dat niet meer nodig. Straks mogen we hem zien. Dan hebben we ook geen andere overheid meer nodig. Tot die tijd is de overheid, Gods dienares, ons ten goede. Amen. Zullen we samen tot God gaan. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en werp de troon van de Satan neer. Er is een strijd, Heere, en in die geestelijke strijd zoeken wij uw woord te verstaan. We vinden dat ingewikkeld, Heere. Ons hart is zo vaak arglistig. En we hebben zo vaak ook onszelf alleen op het oog. We danken u dat u in uw wijsheid gezagsdragers over ons hebt gesteld. En Heer, dat zijn geen volmaakte mensen. Maar we vragen u wel om uw zegen over een ieder die over ons gesteld is. Geef hen wijsheid. Geef hen liefde. Geef hen wat nodig is. Opdat we een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht. En geef, Heere, dat christenen in de politiek toch als een Jozef en een Daniël mogen zijn. Help ze om staande te blijven, om met wijsheid hun stem te laten klinken. We vragen u, heren, ook om uw genade, als we misschien wel eens aanlopen tegen gezagsdragers die ons inziens verkeerde keuzes maken en niet de goede dingen doen. Heren, beperkte mensen beoordelen beperkte mensen. We bidden u, heren, wilt u ons voorbeeldburgers laten zijn. Geef ons als uw gemeente wijsheid om daarin anderen voor te gaan. Niet maar slaafs, maar omdat u, Heer Jezus, ons bent voorgegaan. We bidden u, heren, om uw zegen zo voor mensen die werken bij Defensie en bij andere organisaties die zorgen voor veiligheid. We bidden u voor mensen die zich inzetten voor een veilig Nederland. We bidden u, heren, om veiligheid en een prettige leefomgeving voor mensen die nu leven in erbarmelijke omstandigheden. Wat is er een ellende, heren? En we bidden u, verbreek dan het werk van de boze. Bekeer overheden. U kunt toch de harten van koningen neigen als waterbeken. Doe dat dan ook, heren, in landen als Noord-Korea, Zuid-Soedan, Afghanistan en zoveel andere plaatsen. Heren, zegent u het werk van hulpverlening, diaconaat. Geef dat de gaten die zo vaak vallen, mogen opvullen. Dat daar waar de overheid anderen niet helpt, niet kan helpen of gericht is op hele andere dingen, dat daar de kerk toch mag opstaan. En in uw naam iets van liefde, van barmhartigheid en gerechtigheid mag tonen. Zegent u daarin ook onze inzet. Plaatselijk, misschien wel voor onze buurvrouw. Misschien wel voor de vluchtelingen hier, de asielzoekers. Heren, u weet hoe de verhalen kunnen zijn die ook in de poster verteld worden. Aangrijpend om te moeten vluchten. Heere God, we leggen zo alles in uw handen. En we vragen u ook, komt u alstublieft spoedig terug. Komt u terug en dan zal alles volmaakt zijn en goed. En dan mogen we u zien en u erkennen zoals u bent. Grote God, gaat u de komende week met ons mee. Of we nu vakantie hebben, aan het werk moeten, of misschien nog opdrachten te doen hebben. Zegen ons ook als we kampen met lichamelijke of psychische moeite. Wees ons nabij. Ook als we misschien een week hebben waarin hele mooie dingen te wachten staan. Dus de komende woensdag zal er ook een stel uit de gemeente trouwen. Zegent u Martijn en Annelie op die dag en verder ook in hun huwelijk. Heren, we kijken op naar u. Zegen ons opdat wij tot zegen zijn. In Jezus' naam. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we, zo mogelijk staande, Psalm 68, vers 16. Ontvangt u bidden de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.